Zo. Dank dat ik hier weer mag zijn. Volgens mij begin ik bijna altijd met fijn en mooi om weer met u het woord te mogen openen. Vandaag doe ik dat ook weer, maar dan met een speciale reden. Want ik zal een onderwerp aanpakken wat we dit jaar ook op het kinderkamp behandeld hebben. Maar toen in een vorm die geschikter was voor mensen die een wat lagere leeftijd hebben dan u. Vandaag krijgt u de volwassen versie. Maar ik hoop, als ik geslaagd ben tijdens het kinderkamp, dat eigenlijk de strekking hetzelfde is. Want dat zou natuurlijk niet uit moeten maken. Dus het onderwerp van vandaag is... ik heb als titel meegegeven hoe ik onbekend of bekend... Ik heb met haakjes zitten spelen, daardoor zijn er 4 mogelijke lezingen van deze slide... Hoe onbekend of bekend is God als je de Bijbel wel of niet opent? Dus dat zijn 4 opties die we met elkaar dan kunnen behandelen. En die gaan we dan ook met elkaar behandelen. En waar we eigenlijk mee willen beginnen is, stel, dat doe ik dus vandaag, ik beloof u dat we dat vandaag niet doen. Maar stel, ik hou vandaag de Bijbel geheel dicht. Helemaal. En dat is op zich helemaal niet zo'n gek scenario, want als u hier de deur uitloopt, denk ik dat best veel mensen op die manier om zich heen kijken en op zoek zijn naar wijsheid. Dus dat is helemaal geen vreemd scenario om met elkaar te behandelen. Maar wat nou als we de Bijbel geheel dicht laten en je pakt een mooie verrekijker en je kijkt mooi om je heen en je gaat op zoek naar wijsheid. Of ik zou het misschien zelfs willen zeggen, je hebt dan een bepaald houden van... wijsheid. En dat is heel bewust een niet mooie Nederlandse zin om u te leiden naar een bepaald woord, wat namelijk is philo, houden van, en sophia, wijsheid. Dus wat als je houdt van wijsheid en je kijkt puur om je heen en je gaat nadenken over alles wat er gebeurt? Ja, wat zie je dan eigenlijk? Nogmaals, met de schrift dicht. Wat zie je dan? Nou, dan zie je, en hier ontbreekt mijn topografische en informatie, dus vaak is er wel iemand uit de zaal die dan weet wat dit is. Ik vergeet altijd de naam hiervan. De Noorderlicht, hè? Ja, dankjewel. Dan weet je ook meteen waar mijn expertise niet ligt. Dus de Noorderlichten, dus als je puur om je heen kijkt naar de schepping, als je puur om je heen kijkt naar de natuur, dan zie je prachtige dingen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je bij jezelf denkt, oh, er is een schepper. Want ja, hoe kan je anders zoiets prachtigs hebben? Ik noem het al de schepping, sorry daarvoor. Dus je kijkt om je heen en je denkt, ja, het zit zo mooi in elkaar. Het is zo mooi gemaakt. Het kan haast niet anders dat er een schepper achter zit. Daar zou je achter kunnen komen door het woord dicht te laten. Maar bijvoorbeeld, ik neem aan dat u met elkaar praat. Dus als u met elkaar praat... neem ik aan dat je het niet alleen maar hebt over wat je tegen elkaar zegt. Maar er is altijd wel iemand die dan gaat houden van nadenken over wat we tegen elkaar zeggen en welk systeem daarachter zit. Nou, daar bent u niet nieuw in. Dat wordt al een jaar of 3000 gedaan. Dus mensen denken daarover na. En dan kom je bij dingen als dat je bijvoorbeeld zegt, alle mensen zijn sterfelijk. En dan kun je daarna zeggen, Socrates is een mens. En zonder dat we dan nog extra informatie met elkaar hoeven te bespreken, kunnen we dan tegen elkaar zeggen. En dus is het zo dat Socrates sterfelijk is. Want ja, we hebben eerlijk gezegd dat alle mensen sterfelijk waren. Nou, dit noem je dan de logica. En zo hebben mensen heel veel van dit soort regeltjes, zodat je maar een paar dingen hoeft te zeggen. En daarmee kun je van alles claimen. Het zijn hele leuke puzzels om met elkaar te doen. Vanaf een bepaald moment houdt het bij mij op. Ik vind dat het ingewikkeld worden. Dus dan... geef ik het aan de computer en dan laat ik die het uitrekenen. Hartstikke leuk om te doen en te programmeren. In elk geval, daar kun je over nadenken. Kun je van houden om dat systeem te doorgronden. Oké. Dus dan kom je bij, door om je heen te kijken of door goed te luisteren of goed te analyseren, kom je bij iets dat heet de filosofie. Het houden van de wijsheid met de Bijbel dicht. Oké. Dus welke wijsheid vind je nou als je die Bijbel niet opent? Nou, best wel veel. En je komt dus in de filosofie. En let wel, ongeveer 500 jaar voordat Jezus op aarde kwam, had men op zich wel uit onderzocht wat er dan te ontdekken was als je de Bijbel dichthoudt. Want we zijn met z'n allen op zich niet heel dom. Dus als je gewoon de Bijbel dichthoudt en we doen niks met mobiele telefoons en tablets en iPads en weet ik veel wat. Dus je wordt daar niet door afgeleid en je zit gewoon op een marktplein en je denkt na. Dan kom je op zich met elkaar wel tot de dingen die er te doen als je de Bijbel dichthoudt. Nou, zo waren er in het oude Griekenland, in Athene, een aantal grote stromingen die een aantal keuzes hadden welke wijsheid er is als je de Bijbel dichtlaat. Nou, en daar zijn eigenlijk 3, 4 grote stromingen uitgekomen. En 2 wil ik even benoemen. Waarom? Nou, omdat ze in de Bijbel voorkomen. En dus later relevant zijn voor vandaag. De eerste, die is relatief goed overzichtelijk. Die is van meneer Epicurus, uit ongeveer de 3e eeuw voor Christus. En die is op zich vrij simpel. Die zei, als wij er zijn, is de dood er niet. En als de dood er is, ja, dan zijn wij er niet. Dus die dag, weet je wat, ik kijk om me heen, ik zie best dat het mooi is, maar hierna is er echt absoluut niks. Ja, en wat doe je als je denkt dat er niks na de dood is? Het komt uit Grieks, dus natuurlijk is er een Grieks woord waar hij zijn ultieme doel van waar hij naartoe wilde, is natuurlijk het Grieks. Dus een epicurist die is op zoek naar de ataraxia, dus die wil gewoon rust, gemoedsrust. En dat moet je wel een beetje optimaliseren. Dus mocht u vandaag een epicurist zijn, is het niet zo dat u vandaag uw geluk gaat maximaliseren. Dus u doet vandaag alles, zodat u vandaag geluk hebt. Want ja, de morgen heb je niet het geluk van vandaag. Dus verspreid over je leven ben je dan niet ultiem gelukkig. Dus een epicurist, wat die gewoon doet, die doet elke dag een beetje genieten. Zodat je aan het eind van je leven, over je hele leven gezien, maximaal genoten hebt. Maar dan kun je natuurlijk niet 1 dag maximaal genieten, dat kan niet. Dus je moet elke dag een beetje genieten. Dat is de epicurist. Ja? En het ontstaan van het heelal, zegt hij van ja, nee, dat zijn allemaal lege, dat is allemaal gewoon toeval en leeg. En nee, daar zit niet iets slims achter, een schepper of zo. Ja, en zoals net al gezegd, ja, als we dood zijn, dan zijn wij er niet. Dus ja, daar doet hij geen uitspraken over. En verder het lot, ja, niets volgens een epicurist is voorbeschikt. Niets. Het is allemaal toeval en dus er bestaat niks daarna. Dus maximaliseer je geluk maar, want dat is het enige wat ertoe doet. En let wel, heel veel mensen hingen dit aan. Hij had zelfs een tuin waar heel veel mensen naartoe gingen. En dan gingen ze daar kletsen en epicurist zijn. En dat was gewoon heel groot in het oude Griekenland. Maar er was ook een wat chiquere stroming, de Stoa. Die hadden iets meer een marktplein met beroemde zuilengalerij. Dus dat was wat chiquer. En dat was de Stoa. En de Stoa, die was niet op zoek naar ataraxia, maar die was op zoek naar apatheia. En die wilde, de A in het Grieks is natuurlijk altijd ontkennend, dus de Stoa, die was op zoek naar eigenlijk, het als volgt, die wilde vrij zijn van alle menselijke passie en emotie. Zo. Compleet anders dan een epicurist. Want, zeiden zij, alles is van tevoren, let wel, en ook bij de Grieken wordt dat zo benoemd. Alles is van tevoren beschreven door een zogenaamde ratio. En die schreef ze ook wel eens met een hoofdletter. Er is iets voorbeschikt door die ratio. En die ratio heeft alles in samenhang geplaatst. Oké, misschien herkennen we dit ergens van. En die ratio, en dus, als je zegt dat alles van tevoren bepaald is en in samenhang geplaatst is. Ja, waarom zou je dan nog emotie hebben? Want het is toch al van tevoren bepaald. Dus dan hoef je dat niet te hebben. Nou, dat is wat de ratio deed. En de ratio dacht dus ook, we kunnen alles via, daar komt die logica ook vandaan, we kunnen alles via logica en nadenken gewoon beredeneren en eruit komen hoe dat zit. Dus die waren constant aan nadenken. In die tuin van Epicurus gebeurde niet heel veel. Want ja, het was gewoon een beetje genieten elke dag, zodat je maximaal kon genieten. In de Stoa, er werd echt heel hard nagedacht om alles te proberen te begrijpen wat er bestond in de wereld. Want ja, je wilde alles beredeneren hoe die ratio daadwerkelijk het in samenhang geplaatst had. Echt compleet anders. Verder waren in het oude Griekenland ook zogenaamde religie. En die hadden, ik denk niet de Bijbel helemaal dichtgehouden, of misschien wel, maar ik denk wel dat ze stiekem hebben zitten luisteren. En ik zal u uitleggen waarom. In het oude Griekenland, misschien herkent u dit, had Prometheus, die boetseerde de mens uit klei. En die schonk de mens goed en kwaad. Vervolgens blies Pallas Athene er leven in, de geest. En trouwens, er was een eerste generatie, het ging niet zo goed. En toen kwam er een zondvloed. Oh ja, en ook trouwens, er waren ook 12 Olympische goden die het belangrijkste waren. Verder was er een oppergod, Zeus. En er werden tempels, daar werd hij in vereerd. En wat wel heel anders was, daar hadden ze niet zo goed geluisterd ten opzichte van waar het echt om gaat, is ze hadden heel veel verschillende goden gemaakt en die hadden ieder hun eigen functie. Dus het was niet één god of één ratio die alles in samenhang geplaatst had. Nee, nee, per god was er een bepaalde functie. Eén functie, één god. Landbouw, Artemis. Dit god van de oorlog, Ares, ga zo maar door. Nou, en verder, ook niet toevallig, er moet natuurlijk wel een communicatie mogelijk zijn tussen de mens en tussen de oppergod. Nou, daar hadden ze ook weer een god voor, dat was Hermes. En verder, en dat blijft echt ongelooflijk aan de Grieken, hadden ze 3 manieren om na de dood ergens heen te gaan. De eerste was, als je heel goed geleefd had, dan waren maar heel weinig mensen. Dan ging je naar de Elysische Velden. Wellicht bent u in Parijs geweest, hebt u gewandeld op de Champs-Élysées. Dat is een directe verwijzing naar wat de Grieken het hiernamaals vonden als je dus goed geleefd had. Ook daarbij moet wel gezegd worden, het was daar fijn. Maar je hebt wel mooie verhalen uit de Griekse mythologie dat iemand alsnog stiekem naar de onderwereld sluipt. En dan tegen zo iemand uit die onderwereld zegt in de Elysische Velden, wil je niet zo van, is die wel leuk? En dat diegene zegt, beter 1 dag terug op aarde dan de rest van mijn leven, de rest van mijn tijd hier. Dus de Grieken wilden gewoon hier zijn. Verder, mocht je niet zo goed geleefd hebben, ga je naar de Tartarus. Maar het grote merendeel van de Grieken dacht dat ze naar de velden van Aphrodel gingen. En dat was nog leuk, nog vervelend, was gewoon saai. Dus het idee van de Grieken daarna was dat het merendeel van de mensen had gewoon neutraal geleefd. Nou, dan ga je ook naar een neutrale plek in Tinamas. Ja, dat was het idee van de Grieken en de Griekse mythologie. Oké, wat heeft dit nou allemaal? Kijk. Doe ik dit nog goed? Oké, waarom geef ik u vanochtend zoveel achtergrondinformatie die op het eerste gezicht niet zoveel te maken heeft met het woord en de Bijbel? Nou, ik hoop dat goed te maken in de rest van deze spreekbeurt. Namelijk, ik heb u aangegeven dat honderden jaren voordat Jezus op aarde kwam, al deze denkbeelden al bestonden. Namelijk, welke keuzes zijn er als je de Bijbel dichtlaat? Nou, dan kon je ofwel een epicurist zijn, of je kon een stoïcijn zijn, of wellicht hing je de Griekse methodologie aan. En daar waren gedachten over welke wijsheid je kon vinden over hoe de wereld in elkaar zat en wat er zou gebeuren na de dood. Dat was allemaal al bekend. En dat waren dus ook de gedachten waar we zo naartoe gaan van mensen die in Athene leefden en die daar wellicht iemand tegenkomen die andere gedachten heeft. Maar dit heerste er allemaal in die gedachten van deze mensen. En dan komt er ineens iemand en die gaat de Bijbel wel open doen. En wat gebeurt er nou als iemand die wel deze Bijbel open doet, in aanraking komt met al deze denkbeelden? Hoe reageren die mensen daarop? Wat doet dat met iemand? En wat zegt iemand dan? En is dat heel vreemd? Of past die wijsheid gedeeltelijk op elkaar? Helemaal op elkaar? Ga je meteen mee omdat het logisch is? Of ben je meteen beledigd? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, daar hebben we een prachtig voorbeeld van in de Bijbel, als Paulus op zijn tweede reis in Athene komt. En dan gebeurt precies wat ik net heb gezegd als scenario, vinden we daar terug in de Bijbel. En dan zien we dus in Handelingen hoofdstuk 17, u mag ermee naartoe, dat in Handelingen 17 vanaf vers 15 lezen we met elkaar, dat Paulus dus in aanraking komt met deze stromingen. En wat gebeurt er dan? Nou, dat wil ik met u vandaag bekijken en onderzoeken. Oh. Nou, dan begin ik te lezen vanaf vers 15. En zij die Paulus begeleiden, dat lezen we daarvoor, dat die Paulus begeleid wordt. En dan komt Paulus, zij die Paulus begeleidde, bracht hem tot aan Athene.
Maar ja,
de mensen die hem begeleiden krijgen weer een opdracht. Nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. Dus Paulus is alleen in Athene. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, dus ja, wat doe je als je wacht? Dan ga je om je heen kijken, tenminste dat doe ik. Raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Oké. En wat doe je dan als je geprikkeld bent? Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En let wel, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. Dus Paulus doet iets prachtigs. Hij zit te wachten. Hoe benut je je tijd? Nuttig als je aan het wachten bent. Nou, dan ga je Athene in en je gaat in gesprek over de dingen die ertoe doen. En dan komt het. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Nou, dit is een ongelooflijk ingewikkeld vers. Ik heb hier vrij veel, ook met andere mensen, over het Grieks over gehad. Dit is echt heel best wel ingewikkeld. Waarom? Hij gaat praten met mensen die epicuristen zijn en stoïcijnen. Dat is een feit, daar is iedereen het in de tekstkritiek over eens. Maar raakte met hem in een twistgesprek, dat woord staat er niet in het Grieks. Ze raken met hem in gesprek. Ja? Maar als u, en dat mag u zelf weten, dan staat er, en sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Op basis van het Grieks is heel moeilijk te zeggen wie precies die sommigen zijn en wie precies die anderen zijn. Er zijn er die zeggen, ja, doordat die sommigen zeggen, Paulus is een praatjesmaker, letterlijk is dat zaadjespikker, het is best wel echt een vervelend scheldwoord, want je zegt eigenlijk, jij loopt rond en af en toe pik je wat zaadjes op en die leg je ergens anders weer neer, maar verder heb je geen idee waar je over praat. Dat is de strekking van het woord, van praatjesmaker in het Grieks. Als je die sommige schaart onder die groep daarvoor, dan is het logisch dat dat leidt tot een twistgesprek. Doe je dat niet, is het een gewoon gesprek geweest. Dat zijn eigenlijk de twee opties die je hebt in het Grieks. En ook de vraag is, met welke groepen hebben we hier te maken? Feit is, er zijn mensen die epicurist zijn, er zijn mensen die stoïcijn zijn, misschien zijn er nog veel meer mensen, maar met sommigen gaat hij in gesprek en anderen niet. Het is lastig om aan te geven over welke groepen we het hier hebben. Dus, dat brengt me ook bij vers 19. En zij namen hem mee, ik ga daar verder dus mijn handen ook niet aan branden, tot welke groepen die behoorden. Deze drie groepen leefden daar, in ieder geval epicuristen, stoïcijnen en mensen die in het Griekse veel godendom geloofden. Iemand uit delen van die groepen nemen hem mee en brengen hem tot op de Areopagus. Nou, dat is op zich best wel een eer. En zij zeiden, mogen we weten wat die nieuwe leer inhoudt waarover u spreekt? Nou, de Areopagus behoeft natuurlijk ook enige introductie, want ik heb hier het plaatje, doe ik hem eigenlijk niet helemaal recht, want bovenaan het plaatje ziet u de Acropolis en onderaan het plaatje hebt u de Areopagus. Dus we hebben het hier met de Areopagus over de onderste. En vroeger had de Areopagus echt een belangrijke plek, want daar werden natuurlijk de rechtszaken gedaan. Best wel heftig ook, want het ging om grote zaken, moordzaken, dat soort dingen. En mocht je veroordeeld worden, heb ik me laten vertellen dat je daar rechts meteen ook geoordeeld werd. Dus dan werd je er gewoon afgeduwd en dan was je dood. En dan was het oordeel ook meteen voltrokken. Dus zo concreet ging dat daar. Je liep de berg op, je werd veroordeeld en je werd eraf gegooid. Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, de Areopagus heeft waarschijnlijk ten tijde dat Paulus dat doet een iets minder belangrijke status. Waarom? Ook iets van Athene. De democratie kwam op en dus werd veel meer in de volksvergadering gedaan en niet op de Areopagus. De Areopagus was nog steeds belangrijk, maar totaal niet de status die het had in de eeuwen daarvoor. In ieder geval, Wat gaat Paulus dan vertellen op de Areopagus? Nou, dan gaat hij vertellen in vers 20 tot en met vers 29. Naar mijn mening, wat je kunt leren over de schepper als je de Bijbel dicht houdt. Want wat zegt hij dan? Leest u maar mee. Dus dan staat er, ze nemen mee en dan zeggen ze, hé, wat is die nieuwe leer waar u over spreekt? En dan zegt hij vers 20, want u laat ons enkele vreemde dingen horen en we willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Nou, dan komt tussen haakjes een buitengewoon interessant oordeel over de Atheners. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Dan weten we ook meteen hoe Paulus dus over de Atheners dacht. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, die verkondig ik u. Oh, wie is die God dan? Nou, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, die woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Dat is totaal niet vreemd voor die mensen die het hoorden. Zeus woont helemaal niet in een tempel. Die woont op de Olympus en die tempels die zij maakten, daar woonde helemaal geen God in. Dus ook al zegt hij dit is voor die mensen daar vanuit hun godsdienst geen gekke uitspraak. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Was voor de Grieken ook totaal niet vreemd. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Ook voor de Grieken geen gekke gedachte. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Ja, voor een stoïcijn is dit ook helemaal niet vreemd. Want je hebt gewoon een universele ratio en die heeft alles van tevoren al bepaald en in samenhang geplaatst. Dus ook deze tekst is helemaal niet gek voor de mensen die daar zitten te luisteren. Opdat zij de Heere zouden zoeken of ze misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Beroemde tekst, want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Men strijdt er enorm over wie die hier geciteerd wordt. We komen er niet uit. We hebben twee opties. Ik kan het u niet zeggen. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Dachten de Grieken ook niet. Dat deden ze om hun goden te vereren. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Alsof het een gevolg is van filosofie. Dachten de Grieken ook niet. En dan komt het. Dus laten we even de balans opmaken. Stel, er hebben daar op de Areopagus mensen gestaan van het epicurisme, van het stoïsme en van het Griekse veelgodendom. Dan denk ik dat we de epicurist kwijt zijn. Want die gelooft niet in een god. Die gelooft dat er na de dood niets is. En die heeft zoveel vreemde dingen gehoord dat het voor hem vreemd is. Maar de stoïcijn, die denkt, die heeft eigenlijk nog bijna niks geks gehoord. En iemand die in het Griekse veelgodendom gelooft, ja, die heeft eigenlijk ook nog niet zo heel veel gekke dingen gehoord ten opzichte van zijn visie op geloof. Maar gelukkig is dat niet het einde van de toespraak. Want dan gaat Paulus door en dan zegt hij, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En waarom dan? En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man. Hij noemt hem niet eens bij naam. Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen, dus God heeft aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Doden opstaan? Wacht even. Dit kan niet. Ik bedoel, ik vond het prachtig wat Job zei in de voordienst. Ja, iemand die dus weet, uit mij zal nageslacht komen, ja, dan kan ik natuurlijk, blijkbaar kan ik dan zelfs zo hebben dat mijn zoon doodgaat, maar er zal nageslacht uitkomen. Dus ik geloof dit woord, dus ik geloof dan ook dat er opstanding is, want hoe kan er anders ooit nageslacht zijn? Toch? Dat is toch onder andere de strekking van de voordienst. Dus die gelooft al in de opstanding. Ja, en nu is dus eindelijk, krijgt u het antwoord op de vraag die ik al relatief lang zit in te leiden bij deze spreekbeurt. Wat gebeurt er als al deze stromingen in aanraking komen met iets als de Bijbel opengaat? Nou, dat lezen we. Vers 32. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee en anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. Ja, dat gaat er niet in. Dat gaat er totaal niet in. Dus wat is nog de opbrengst van deze toespraak? Nou, ik zal het u zeggen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan, maar sommige mannen sloten zich bij hen aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hem. Dus sommige mannen en er worden twee mensen bij naam genoemd. En het merendeel vanuit deze visie, als zij ineens horen over de opstanding, over dat iemand uit de dood kan terugkomen, ja, dat kan niet. Dat kan absoluut niet. En dan lopen ze ook weg. Dus als die stromingen met elkaar in aanraking komen, dan is dit het resultaat. En dus ook het resultaat, als je de Bijbel dicht houdt, ja, een opstanding, ja, dat kun je natuurlijk niet beredeneren. Ten behoeve van de tijd zal ik dit niet lezen, maar het is natuurlijk, ten diepste heeft dit te maken dat voor het eerst Paulus in die toespraak, daarvoor spreekt hij over verzen die wel degelijk enigszins te rijmen zijn met wat je kan zien als je om je heen kijkt, maar dan ineens komt hij met een wijsheid, ja, die volgens mij geen mensenhart opgekomen is. Namelijk dat er een dag is, dat er een man zal oordelen en dat God iemand heeft aangesteld en het bewijs levert door diegene uit de doden te doen opstaan, ja, dat verzin je niet. Dat is in geen mensenhart opgekomen. Ja, en als die wijsheid bij iemand binnenkomt zonder dat iemand zijn ogen daarvoor geopend worden, ja, dan loop je van die Areopagus weg. Dat komt niet in je op. Een heel aantal maanden geleden, deze studie komt niet uit de lucht vallen. Dit komt gewoon op basis van een gesprek die ik met iemand had, die we met een groep mannen met iemand hadden. En daar stonden we ergens vrij laat, een aantal van jullie waren op dezelfde plek. En daarin zei ineens iemand, ja, nee, prima dat jullie de Bijbel openen en daarmee bezig zijn. Maar als ik om me heen kijk, zie ik dat het zo prachtig gemaakt is, deze schepping. En het is zo mooi gemaakt dat ik denk dat er een schepper is. En het is zo mooi gemaakt dat ik denk dat die schepper, dat het ook wel goed komt. En waarom zou ik ooit nog dit woord openen? Waarom zou ik dit ooit nog doen? En toen dacht ik, ja, ik had wel gedachten, maar ik dacht inderdaad, waarom zou je eigenlijk dit woord open doen? Stel u vindt dit, ik zeg niet dat dit mijn opvatting is, maar stel u vindt dit. Waarom zou je dan nog ooit het woord open doen? Dan komt het toch wel goed. Waarom zou je nog ooit iets gaan lezen, ooit iets gaan doen, ooit ergens over nadenken? Oh. Nou, mijn antwoord is, waarom sla je de Bijbel open? Ja, ik denk, en dat is misschien een simpel antwoord, maar het is heel fundamenteel bij mij in elk geval. Ik denk echt dat je de zoon mist. Ik denk dat je compleet de zoon mist, omdat vanaf het moment dat je het woord open mag doen, dan mag je dus gaan vertellen over de zoon. Oh, en waarom is dat zo belangrijk dan? Nou, dan mag je vertellen over de zoon. En dan mag je vertellen over de kracht, de macht en het plezier bij het horen bij de zoon. Want dan mag je nu ineens weten dat als je om me heen kijkt, dat hij dat beeld is van de onzichtbare God. Dat hij de eerstgeboren is van heel de schepping, Colossens 1. Dat door hem al die dingen geschapen zijn die in de hemel en op de aarde zijn. En dat hij voor alle dingen is die zoon. En dat hij het hoofd is van het lichaam. Oh ja, en trouwens, dat als je nu de Bijbel opendoet, dat je ook nu al mag weten dat je een burger bent van de hemel, Filippenzen 3. Of dat je nu al mag weten dat je verzegeld bent met de Heilige Geest, Efeze 1. Of dat je nu al getrokken mag zijn uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijns liefde, Colossense 1. Of dat je nu al vergeving van je zonden mag hebben, Colossense 1. Of dat je nu al gezegend bent met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, Efeze 1. Ja, dat mag je dus nu al weten. Nu, als je de Bijbel opendoet. Dat jouw positie daar nu dat al is, maar dat kan alleen maar als je de Zoon leert kennen. En dat kan alleen maar als je zijn wijsheid die voor de wereld vreemd is, je ogen daarvoor geopend mogen worden. Dat die opstanding wel degelijk iets echts is. En dat dat iets is wat je eigenlijk alleen maar kunt snappen door dit woord te openen. Of dat je nu al weet dat je deel mag hebben aan de komende eeuw. Of dat je nu al benieuwd mag zijn naar inderdaad alle volken uit Abraham die daarmee gebeuren. En wat er allemaal mee gebeurt. En dat dat hier al in staat, dat het plan van God daar al in is uitgewerkt. Over waar we waakzaam voor mogen zijn, wat er nog staat te gebeuren. Ja, dat mis je allemaal als je die Bijbel dichtlaat. Ook al geloof je wat die man geloofde op die avond daar met dat gesprek. Maar dat mis je allemaal als je die Bijbel dichtlaat. Ja, dus ik hoop u ervan overtuigen om met elkaar het woord open te doen. Want je mist zo ontzettend veel. Ja, en dan is natuurlijk de vraag die ik hopelijk dadelijk bij de koffie anders had gehad. Is ja, oké, allemaal leuk. Maar kom op, Psalm 19 zegt toch gewoon dat het plan van God in de sterren staat. Dus ik ben het totaal niet met je eens. Want als iemand gewoon goed naar de sterren kijkt, er zijn zat voorbeelden dat mensen naar sterren in de lucht keken en snapten wat er aan de hand was. Notabene zijn er bepaalde kinderen op die manier, is de GPS van bepaalde kinderen gevonden door naar sterren in de hemel te kijken. Zo zegt Psalm 19, Psalm van David, daar staat, de hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. En de meeste uitleggen van deze tekst geven aan dat het plan van God in de sterren staat. Er zijn beroemde mensen die dit op hun grafsteen gezet hebben, om aan te geven dat als je simpelweg naar de sterren kijkt, je heel Gods plan kan snappen en kan weten. Ik neem aan dat daar ergens ook getuigenis van de sterren zal staan in de boekenkast. Nou ja, prachtige details over hoe het zou kunnen zijn, hoe Gods plan daar in de sterren staat. Klopt. De grap natuurlijk van mijn hele verhaal vanochtend, is dat als iemand zijn ogen ervoor geopend worden, dat je erachter komt dat het heel lastig is om ook maar naar iets te kijken om ons heen, zonder dat de Zoon daar iets mee te maken heeft gehad. Want ja, het begint bij de Zoon en uiteindelijk 1 Korinthe 15, dat zal die Zoon alles aan zijn voeten onderwerpen en zal het teruggeven aan de Vader, zodat we uiteindelijk God alles in allen hebben. Dus de grap is dat iemand die denkt, ik kijk om me heen en ik zie wel dat er een schepper is, stiekem ook dat alleen al kan zien, door alvast te zien wat God door zijn Zoon gedaan heeft. En dus uiteindelijk, en ik hoop met u ooit dat moment te hebben, dat je terugkijkt en denkt, oh, je kijkt gewoon naar die bloem en je ziet al lang hoe de wereldgeschiedenis zou gebeuren. Ik sluit dat helemaal niet uit, dat God al die dingen al in alle details van de schepping heeft gelegd. Alleen mijn ogen zijn daarvoor niet geopend om nu naar de schepping te kijken of naar de sterren te kijken en te zien, oh, wat nu in Israël gebeurt, dat is dit stapje van de harde buiken richting uiteindelijk de weeën tot wat er zal komen. Dat lukt me niet. Dat is mij niet gegeven. Wat me wel gegeven is, en daar ben ik heel dankbaar voor, is met elkaar dit woord te openen en te duiden waar we staan, wat er geweest is en hoe de toekomst eruit ziet. En dat ik mag geloven dat er een opstanding is. Terwijl iedereen om me heen dat een hele vreemde gedachte vindt. Want ja, al die dingen geloof ik wel, een ratio, een samenhang geplaatst, dat is allemaal prima. Maar dat er een mens zal oordelen en dat er een opstanding is, ja, dat is natuurlijk een vreemde gedachte. Maar dat is wel het verhaal. Dus wat mij betreft doen we niet het epicurisme, maar een kleine aanpassing van het epicurisme, wat betreft de slogan van het epicurisme. We doen gewoon, als wij er zijn, is de dood er niet. Of we kunnen nog enorme discussies hebben over wanneer we dan gestorven zijn en gestorven, gedoopt in zijn dood. Vind ik allemaal prima, Romeinen 6. Maar in elk geval, ik moest even iets aanpassen op epicurisme, dus sorry daarvoor. Als wij er zijn, is de dood er niet. En als de dood er is, zijn wij bij hem. Waarom? Omdat onze ogen ervoor geopend zijn dat de Zoon daar het bewijs van geleverd heeft en wij daarom bij hem mogen zijn. Dus wat mij betreft doen we gewoon dezelfde strekking als al die filosofieën, maar dan doen we als doel niet apatheia of ataraxia, of, dat doen we allemaal niet. We doen gewoon Filippenzen 4, het doel is de vrede van God die alle begrip te boven gaat. Verder, het ontstaan. Door hem zijn alle dingen ontstaan en niks daarbuiten. De dood, er is opstanding. Het is mogelijk dat iemand opstaat uit de dood. Er is zelfs een eersteling uit de doden en wij mogen volgen. Ja, en ons lot, ja, dat is Efeze 2. Er is iemand die inderdaad alles in samenhang geplaatst heeft. Dat hadden die stoïcijnen wel goed te pakken. Prima, prima gedachte. Ze zaten best op de goede weg. En er is alles in zijn samenhang geplaatst. En wat een genot dat wij gewoon mogen wandelen in die goede werken die voor ons zijn voorbereid. Prima. Efeze 2. Dus daarbij zal ik zo, daar eindigt mijn uitleg van de confrontatie tussen de wijsheid als de Bijbel dicht is en de wijsheid als de Bijbel open is. Nou heb je het voorrecht als je spreekt om ook een slotlied op te geven. Ik hoop dat dat vandaag ook zo is. Want er zijn namelijk echt hele mooie liederen die elke keer dan spreken over dat eerste deel van de toespraak van Paulus. Dat vind ik zelf prachtige liederen. Dus dan heb je bijvoorbeeld Opwekking 709. Die zegt dan, direct ontleend op Psalm 19, de hemel vertelt Gods heerlijkheid, het uitspansel spreekt van zijn macht. Prachtig lied. Toen dacht ik, nee, dat is dat eerste deel van de toespraak van Paulus. Of wat denkt u, het lied Heerser over alle dingen? Daar staat, de natuur spreekt zonder woorden, vol verwondering luister ik. Dacht ik ook, prachtig. Maar wel het eerste deel uit die toespraak van Paulus. Dus met u wil ik graag eindigen dadelijk met Opwekking 790. God is mijn herder. Namelijk, ik wil met u zingen als slotlied over de Zoon. Over een psalm wat spreekt van de Zoon. En dat we mee mogen gaan op het pad wat de Zoon is ingeslagen. En dat lied eindigt zo mooi met genade leidt mij naar huis. Mag ik met u afsluiten en daarna u uitnodigen om dat lied mee te zingen. Vader in de hemel, dank u wel dat we vandaag stil mochten staan bij uw woord en wat uw woord ons te vertellen heeft. En het is prachtig wat uw woord ons te vertellen heeft. Het is bijzonder en indrukwekkend wat mensen kunnen bedenken door uw woord dicht te laten, maar de echte wijsheid wordt pas zichtbaar als uw woord open gaat. Daar staan dingen in die we misschien in eerste instantie niet kunnen begrijpen, maar het mag ons gegeven worden om dat te geloven en daaruit te mogen leven. Daar zijn we u dankbaar voor, dat u ook zo de rest van de zondag zo bij ons zijn en dat we een goede tijd mogen hebben voordat de werkweek weer begint. En dat alles danken we uit genade. Amen.